Tomáš Halík is een Tsjechisch theoloog, filosoof en psycholoog. En weet als een van de weinige schrijvers een brug te slaan tussen geloof en skepsis. Tussen de christelijke zingeving en het atheïsme. Het boek waarmee hij in Nederland en ook in Europa bekend is geworden is het boek Geduld met God. Voor dit boek ontving Halík de Europese prijs voor het beste theologische boek van 2011. Zijn boeken leverden hem trouwens verschillende prijzen op, zoals de prestigieuze Templeton-prijs in 2014. Deze prijs staat bekend als de Nobelprijs op het gebied van spiritualiteit. Beroemde ontvangers van deze prijs zijn Moeder Teresa, Alexander Solzhenitsyn, de Dalai Lama en bisschop Tutu. Er waren al verschillende biografieën en autobiografieën over zijn leven verschenen. Maar bij zijn 70ste verjaardag werd hij overgehaald om toch een Tsjechische versie op de markt te brengen. Met als titel Van de Ondergrondse Kerk naar het Labyrinth van de Vrijheid. De Nederlandse versie hiervan luidt In het Geheim Geloof. Halík zelf zegt dat dit boek een sleutel vormt waarmee je zijn boeken beter kunt begrijpen. En vanuit dit boek wil ik deze bijzondere priester introduceren. Tomáš Halík werd geboren op 1 juni 1948 in Praag. Zijn ouders kregen op latere leeftijd onverwacht nog een kind. En dat was dus Tomáš. Zijn ouders behoren tot de intelligentsia van Praag. Voor wie het niet gemakkelijk was in die tijd om aan werk te komen. Juist omdat deze groep verdacht was in de ogen van de communistische regering van die dagen. Zijn vader kreeg via zijn moeder tenslotte een baan in de stadsbibliotheek. Halík groeide dus op in het Tsjechië achter het ijzeren gordijn. Hoewel hij wel gedoopt werd, hadden zijn ouders geen actieve band met de katholieke kerk in die dagen. Zijn eerste ontmoeting met een gelovig persoon was met de jongste broer van zijn moeder, aan wie Halík zich in zijn jeugd graag spiegelde. Hoewel deze Jozef geen praktiserend katholiek was, keek hij met plezier terug op het onderricht in de catechismus en op zijn tijd als misdienaar. Hij keerde weliswaar de kerk de rug toe, maar werd geen atheïst. Godsdienst was in die tijd volgens de officiële lijn van het regime een uitdrukking van geestelijke achterlijkheid en een instrument van reactionaire kracht in de maatschappij. Jozef hielp Halík een eerste stap te zetten in de richting van een positieve beeld van geloof en van gelovigen. Jozef was bovendien een echte patriot, vertelde hem over de geschiedenis en de achtergrond van zijn volk en ze luisterden samen naar buitenland uitzendingen van de BBC. Zijn oom leerde hem zelfs enkele gebeden uit de Latijnse mis, omdat dit nu eenmaal hoorde bij een brede vorming. Toen een journalist eens aan Halík vroeg of hij als kind al priester wilde worden, antwoordde hij dat hij oorspronkelijk ijsbeer had willen worden, maar later voor poolonderzoeken ging. Zodra hij kon lezen, was hij bezeten van alles wat met expedities naar het poolgebied te maken had. Hij schreef er zelfs als kind een fictief verhaal over. Niet wetend dat zijn reis naar Antarctica veel later niet alleen een droom deed uitkomen, maar ook een enorme impact op hem had. Maar daarover later meer. Halík was enig kind en was als kind gewend om met volwassenen om te gaan, zat maar al te vaak bij het bezoek van zijn ouders en zijn tijd op school was niet zo'n beste tijd. Hij had moeite om met andere kinderen om te gaan. Hij pakte al vroeg boeken uit de bibliotheek van zijn vader, was een introvert jongetje en een echte boekenwurm. Hij hield er het gevoel aan over een buitenbeentje te zijn. Op de middelbare school werd hij juist hierom gewaardeerd. Al tijdens zijn middelbare schooltijd maakte alles wat tegen de stroom inging de indruk op hem. Alles wat zich tegen de overmacht en de massa verzette. Lang leek het erop dat hij geschiedenis zou gaan studeren. Omdat hij van kinds af aan geïnteresseerd was in de geschiedenis van Tsjechië. Vooral van Jan Hus. Hus was een voorloper van de reformatie, had bijtende kritiek op de Rooms-Katholieke kerk van die dagen. En Jan Hus werd in 1409 in de ban gedaan en kwam uiteindelijk op de brandstapel terecht. Toen Halík aan het eind van zijn middelbare school ook filosofische essays moest schrijven, kwam bij hem het eerste besef van transcendentie naar boven. Er moest toch wel iets zijn. Er was nog een lange weg te gaan naar het geloof, maar hij dacht er voor het eerst echt over na. Met een levende kerk had Halík in zijn jeugd totaal geen ervaring. De kerk was voor hem vooral iets uit het verre verleden, uit de tijd van Hus. Tijdens een skivakantie met school in de bergen lukt het Halik aan de groep te ontsnappen. In plaats van te skiën maakt hij een lange wandeling door het besneeuwde landschap. Hij beseft dat eenzaamheid zijn lot zou kunnen zijn, doordat hij zich zo moeilijk kan geven in de groep en liever alleen is. Dit is afhankelijk een gevoel dat hem somber stemt, maar dat vrijwel meteen verandert in een soort gelukzalig bewustzijn, dat hier midden in deze eenzaamheid iemand bij me is, die me leidt en me nooit in de steek zal laten. En dat ik hem op een bepaalde manier mijn leven kan toevertrouwen, aldus Halik. Dat was een ervaring die hij ook terugvond bij Augustinus en bij Thomas Merton, toen hij later de belijdenissen las en de Louteringsberg. Niet veel later begon Halik ook de Bijbel te lezen, van het begin af aan. Niet wetend dat de Bijbel geen roman is, maar een bibliotheek van hele verschillende boeken. Toch ontstond er tijdens het lezen voor Halik een begin van een verlangen om te bidden en te mediteren. Om erachter te komen of hij nu wel of niet in God gelooft, gaat Halik naar een kerkje dat helemaal vervallen is, met een kapot dak, zoals destijds veel kerken in Tsjechië. En ja, daar, in die half vervallen kerk, zonder enige afbeelding, zonder altaar, kan God ook tot zoekers spreken. Juist in die vervallen kerk met een dak vol gaten neemt hij voor het eerst iets waar van het aangezicht van God. Pas veel later, zegt Halik in zijn autobiografie, begreep ik hoe terecht de vergelijking is tussen een bekering en een zonsopgang. In onze beleving is een zonsopgang niet alleen het feit dat er voor onze ogen de zon aan de hemel verschijnt, nee, alles ziet er ineens totaal anders uit dan in de nacht. En zo is God. Als Hij ons leven binnentreedt, dan zien we alles ineens in een ander licht en gaan we de wereld totaal anders begrijpen. De tweede fase van zijn weg naar het geloof was de ontmoeting met een aantal priesters die grote persoonlijkheden waren. Hun karakters, hun spiritualiteit en theologie waren meestal gerijpt in de gevangenissen waaruit ze kort daarvoor nog maar waren vrijgelaten. Het gaat om de tijd van de Praagse lente in 1968. Eén daarvan was Antonin Mandl. Hij was iemand die lang gevangen zat, maar zei er later over dat hij de gevangenschap niet wilde opvatten als een verschrikkelijk onrecht van de kant van de communisten, maar als een door God gegeven leerschool, waardoor de kerk zich moest reinigen en vernieuwen. Het raakte Halik ook dat hij onder deze priesters mensen trof die naast de Bijbel en een boek van Franciscus ook boeken van Nietzsche en Kafka lazen. Voor Halik was het ook duidelijk dat hij na zijn bekering niet kon ophouden een modern leven te leiden en een modern voelend mens te zijn. Als zijn geloof oprecht wilde zijn, dan kon het niet de rug toekeren aan de onrust en veelvormigheid van het leven waarvan schilders als Picasso en Dali getuigden. Door de Praagse lente kwam er meer ruimte voor deze priesters. Ze werden vrijgelaten en deden hun verhaal in de kerk van die dagen. Halik schrijft in zijn boekje Niet zonder hoop: ik leerde een gedecimeerde kerk kennen, vervolgd, van alle macht en mogelijke bezittingen beroofd, maar sterk, vanwege de oprechtheid van de getuigen, die in het vuur waren beproefd. Ik begon haar te geloven en heb haar lief gekregen. De kerk, deze gestalte van de kerk, zoals ik die leerde kennen, speelde een grote rol in mijn geloof. Intussen is Halik sociologie en filosofie gaan studeren. Gelovige katholieken vormden destijds onder de studenten een minderheid, maar een minderheid die wel heel levendig en actief was. Er was een werkgroep die een studentenkerk voorbereidde, leesgroepen, muziekavonden, bijbelstudieavonden die in de jaren daarvoor nog streng verboden waren. Het zag er veelbelovend uit, tot enkele maanden later de Russische tanks al deze plannen om zeep hielpen. Op dat moment was Halik zelf in Groot-Brittannië voor een taalkursus. Halik was heel zijn jeugd al anglofiel, maar Engeland overtrof werkelijk al zijn verwachtingen. De Britse cultuur maakte een diepe indruk op hem. Tot Halik dus in de krant in Engeland las dat de Russische tanks door Praag reden. Iedereen raadde hem aan om in Engeland te blijven. En hij vond dat een geweldige uitdaging. Genoot van alles in Engeland. Maar een vriendin schreef hem vanuit Tsjechië met de vraag om terug te keren. Het feit dat hij het goed had in Engeland betekent nog niet dat het juist was om te blijven. Dien ik mijn leven nu in te richten naar wat ik aangenaam vind of naar wat werkelijk Gods wil is? Deze gedachte trof Halik als een bliksemflits en hij keert terug naar zijn vaderland. De Praagse lente was weggevaagd door de Russische inmenging. Maar terwijl iedereen zich nog afvroeg hoe ze zich moesten verhouden tot de nieuwe veranderingen, vond de zelfverbranding van Jan Pallach plaats. Er was een geestelijke strijd gaande om het morele en geestelijke karakter van het Tsjechische volk. Halik was diep onder de indruk. Hier had iemand het wapengeweld niet met wapens beantwoord, maar met de kracht van zijn karakter. Met de vrijwillige opoffering van zijn leven. Jan Pallach voelde aan dat zijn landgenoten de morele kracht om weerstand te bieden tegen de bezetting aan het verliezen waren. En met zijn offer liet hij zien dat het uiterst belangrijk was dat het volk niet de moed verloor. En dat de vrijheidsdrang van Pallach meer waard was dan zijn eigen leven. Achteraf was het deze daad van Pallach, die voor Halik de beslissende eerste stap was naar het priesterschap. Iedere keer dat hij de neiging had om zijn morele moed te verliezen, was het voldoende om een Jan Pallach te denken. En dan kon hij weer nee zeggen. Halik studeert in 1972 af en gaat werken als docent psychologie bij een vormingsinstituut. En vanaf 1970 voelt hij zich steeds meer geroepen om priester te worden. Dat kan natuurlijk via de theologische faculteit en de officiële priesterseminaries, maar die staan onder sterke invloed natuurlijk van de communisten. En de officiële staatskerk die aan de leiband loopt van de communistische partij. En dat priesterschap staat hem niet voor ogen. De nieuwe visie in die tijd om priester te zijn naast je gewone werk in het maatschappelijk leven, om zo vooral daar aanwezig te zijn onder atheïsten en zoekers en zo de kerk te dienen. Het wordt ook gezien als een hervorming van de kerk. Mogen er andere tijden aanbreken dat de kerk er dan klaar voor zou zijn. In het begin van de jaren 70 kwam Halik samen met anderen bijeen op allerlei retraites, waar naast de Bijbel ook moderne filosofen als Nietzsche bestudeerd werden. De meeste deelnemers van deze bijeenkomsten sloten zich aan later bij Garta 77, een beweging die opkwam voor de mensenrechten in Tsjechië, waar ook Václav Havel, de latere president van Tsjechië, bij betrokken was. Dit betekende wel direct het einde van deze retraites. Halik ondertekende dit manifest niet op aanraden van zijn docenten, omdat dit de ondergrondse kerk in gevaar zou brengen. Na 5 jaar studie, theologie in de avonduren, naast zijn gewone werk als docent psychologie, kwam een moment dat zijn leraren besloten dat hij nu tot priester gewijd zou worden. In 1977 werd hij eerst diaken. Een jaar later zou Halik tot priester gewijd worden. Hij vertelt heel eerlijk welke aanvechtingen vlak voor zijn wijding tijdens de retraite op hem afkwamen. Hij beseft dat je je leven opoffert. Dat je de gelofte doet celibatair te leven. Doen hem twijfelen. En toen hij dit aan zijn biechtvader vertelde, zei deze alleen: als je deze beproevingen niet meegemaakt had, zou ik mijn toestemming voor jouw wijding niet gegeven hebben. Vlak voor zijn wijding kwam het bericht binnen dat Wojtyla, de Poolse bisschop, tot paus benoemd was. En het was een enorme opsteken voor de ondergrondse kerk in het Oostblok. Met Jan Pallach in gedachten maakt Halik zijn definitieve keus voor het priesterschap. Hij zegt er zelf over: op dat moment werd me duidelijker dan ooit tevoren dat ik, door in vrijheid voor die ene mogelijkheid te kiezen en alle andere schepen achter me te verbranden, mijn vrijheid niet vernietigde, maar juist realiseerde. Abraham vertrouwde op de Heer en vertrok zonder te weten waarheen. Waarom zou ik dan bang zijn? Hij houdt immers van mij. Hij die de weg is en mij beter kent dan ik mezelf ken. Halik werd verstopt onder een jas op de achterbank van zijn auto en werd zo naar het huis van de bisschop in Erfurt gereden. 'S avonds na 5 op 21 oktober 1978 werd hij tot priester gewijd door bisschop Auderbeck in de privékapel van zijn woning in de schaduw van de kathedraal van Erfurt. Halik is dan 30 jaar oud. Terug in Tsjechië vraagt hij zich af hoe zijn leven zal verlopen. Hij houdt er geen rekening mee dat hij de vrijheid van de kerk nog eens zal meemaken. Het lijkt hem veel waarschijnlijker dat hij een keer opgepakt zou worden en in de gevangenis terecht zou komen. De priestergemeenschap waartoe hij behoort werkt heel behoedzaam. Ze komen maar 3 keer per jaar bij elkaar, in het verborgen onder strikte geheimhouding. En dat blijkt wijs te zijn. Verder ontmoeten ze elkaar alleen in tweetallen. En de mis viert Halik vaak alleen thuis, of met vrienden in het bos, of bij vrienden thuis. Het is de afspraak dat je zelfs niet aan familieleden mag vertellen dat je priester bent. Halik woont tot haar dood in 1986 bij zijn moeder in huis. Ook haar mag hij het dus niet vertellen. Aan het eind van haar leven is het haar wel duidelijk geworden wat zijn geheim is. Maar het wordt niet besproken. De aanduidingen ondergrondse kerk en illegale kerkstructuren waren termen van de geheime politie voor priesters als Halik. Halik voelt zich volop katholiek, ook al werkt hij dus niet in de katholieke kerk die door de machthebbers gedoogd wordt. De geheime priesters richten zich vooral op wat officieel verboden was, retraite, studiekringen en vormen van pastoraat. En wat helemaal door de communisten streng verboden is, is het contact met studenten en jonge intellectuelen. En juist met die groep wordt contact gezocht. Halik is in Praag verbonden aan de kerk van Pater Rijnsberg, wiens spreken hem aan het begin van zijn zoektocht zou hebben aangesproken. En toen Halik Rijnsberg vertelde dat hij priester geworden was, stond Rijnsberg er niet van te kijken. En hij zet Halik vooral in voor het werk met studenten die geen religieuze opvoeding gehad hebben. Halik bereidde hen voor op de doop en de eerste communie. Later wordt hij betrokken bij de opleiding voor het priesterschap. Halik zag zichzelf trouwens niet als een parttime priester, wiens werk pas aan het eind van de dag na een gewone werkdag begon, om ze dan volgens toe te wijden aan het echte werk. Nee, zijn burgerlijke roeping zag hij als een integraal onderdeel van zijn priestelijke roeping om de wereld te heiligen. Door midden in de samenleving te staan en zo je roeping op je te nemen, met allerlei verschillende mensen in contact te komen, waarmee je juist als priester in een parochie niet zo snel in gesprek zou raken. Halik raakt onder druk van de geheime politie zijn baan kwijt bij het instituut van het ministerie van Industrie. De directeur vertelt Halik heel eerlijk dat hij onder druk gezet is om hem te ontslaan. En Halik geeft er de voorkeur aan om zelf ontslag te nemen. Hij krijgt wel een baan bij een verslavingskliniek en blijkbaar vindt de geheime dienst dat geen probleem. Hij is blij met zijn werk. Een bekende priester, een vriend van hem, die jarenlang in de officiële kerk gewerkt heeft, maar ontslagen is vanwege zijn activiteiten, moet jarenlang als glazenwasser aan het werk. Halik begint in de kliniek als psychotherapeut en ziet het juist als een verrijking van zijn leven en zijn priesterschap. Nu komt hij in contact met de meest uiteenlopende mensen. Wat ervoor zorgt dat hij op een begrijpelijke manier moet communiceren met mensen die vaak heel eenvoudig zijn. En toen Halik voor het eerst een rondgang maakte door de hele instelling, herinnerde hij zich de woorden van Fjodor Dostojevski in Misdaad en Straf. Ik buig voor het lijden van de mensheid. Het wordt hem duidelijk dat hij hier op de juiste plek zit. Een priester moet de armen dienen. En juist deze patiënten lijken hem de allerarmste van zijn tijd. Achter elke verslaving gaat een verlangen schuil. Dat verlangen moet je zien te achterhalen, om dan een betere manier te vinden om het te vervullen, dan via de sluiproute van de verslaving. Hoewel het Halik tegenstaat om patiënten te bekeren tot het geloof, dat vindt hij een schending van de medische beroepsethiek, wordt hij zich er wel van bewust dat verslavingszorg de diepte ingaat en ook iemands spirituele dimensie beïnvloedt. God heeft zijn verhaal met ieder mens. Hij werkt in het hart van ieder mens, zelfs in dat van de hardnekkigste atheïst. En soms kan Halik het voelen dat God werkt in mensenlevens. Hij raakt ervan overtuigd dat een mens ongeneeslijk religieus is, of hij dat nou erkent of niet. Tijdens zijn priesterschap in de ondergrondse kerk is Halik verschillende keren opgepakt en verhoord. En meestal had zo'n verhoor 2 kanten. De brute ondervrager die je probeert te intimideren en de vriendelijke ondervrager die je van alles belooft. En op die manier probeerden ze je natuurlijk je zwakke plekken te ontdekken. Halik kan tot zijn opluchting altijd nee blijven zeggen. Maar je moet wel scherp blijven, tot het laatste moment. Bij het vrijlaten zei een van de ondervragers een keer tegen hem: je moet niet denken dat we niet afweten van jouw belangrijke positie in de Jezuïetenorde. Een opmerking die op zich helemaal waar was. Met een glimlach antwoordt Halik echter dat hij de politie bewondert omdat ze dingen weet die hij zelf niet weet. Uit hun reactie wordt dan duidelijk dat ze alleen maar bluffen.
op aanraden van de priesters die jarenlang gevangen hadden gezeten, bid Halik voor deze ondervragers. In 1989 vindt toch nog onverwacht de fluwelen revolutie plaats. De communistische partij wordt zonder dat er militair ingrijpen nodig is aan de kant gezet. Halik was een paar weken daarvoor nog op audiëntie bij de paus, waarbij de paus er al op zin speelde. Halik kon het toen nog niet geloven. Ook voor Halik breken er nieuwe tijden aan. Hij kan natuurlijk nu openbaar maken dat hij priester is en dat hij het al die tijd al geweest is. Tijdens de kerstviering in de verslavingskliniek vertelt hij dat hij 11 jaar daarvoor al tot priester is gewijd en dat hij de kliniek gaat verlaten om zich nu volledig op het werk in de kerk te wijden. Opmerkelijk genoeg begroet iedereen het nieuws over zijn priesterschap met veel begrip en sympathie. Velen, ook atheïsten, beweerden dat ze al iets dergelijks vermoed hebben. Wanneer Vaclav Havel, die Halik al kende uit zijn tijd van de ondergrondse kerk, gekozen wordt tot president, dan spreekt Havel de wens uit dat hij graag zo snel mogelijk de paus zou willen ontvangen in Tsjechië. Normaal gesproken is daar 2 jaar van voorbereidingstijd voor nodig. Maar de paus zegt direct ja. En Halik wordt in allerijl naar Rome ontboden om hem in een maand tijd het bezoek voor te bereiden. Opnieuw ontmoet Halik de paus en voert intensieve gesprekken met hem. Hij raakt onder de indruk van diens kennis van de situatie in de Oostbloklanden. Ook blijkt hij al 3 boeken van Havel gelezen te hebben. Halik wordt gevraagd studentenpastor van de Salvatorkerk in Praag te worden. Ook gaat hij lesgeven op een theologische faculteit. Als studentenpastor ontmoet Halik allerlei jongeren, natuurlijk katholieke jongeren, maar ook jongeren die buiten de kerk zijn opgegroeid. In zijn boek De Nacht van de Biechtvader komen allerlei gesprekken die Halik als biechtvader heeft met jongeren voorbij. Een vrucht van al die ontmoetingen is ook het boekje Geduld met God, en waarmee Halik wereldwijd ook bekend geworden is. De ondertitel luidt Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven. Het begin van zijn inleiding brengt dat scherp onder woorden. Op veel punten ben ik het met atheïsten eens. Vaak op bijna ieder punt, behalve in hun geloof dat God niet bestaat. Met atheïsten kan Halik de afwezigheid van God in de wereld meevoelen. De interpretatie daarvan dat God niet bestaat gaat hem echter te ver. Dat lijkt hem meer een uiting van ongeduld. En dat is ook precies het belangrijkste verschil tussen gelovigen en atheïsten, het geduld. God zwijgen en het gevoel dat God heel ver weg is, dat kan zwaar op je drukken. En je kunt het ambivalente karakter van de wereld uitleggen met de verklaring dat God niet bestaat. Maar je kunt de afwezigheid van God ook met 3 vormen van geduld tegemoet treden. Geloof, hoop en liefde. In deze tijd waarin de dominante seculiere cultuur grote uitwerking heeft op de kerk en het geloof, kun je niet om het nihilisme heen. En heb je de Europese cultuur niet diep genoeg gepeild als je dit niet serieus neemt. Zacchaeus in de boom is het uitgangspunt in dit boek. De twijfelende, zoekende Zacchaeus die op een afstand toekijkt. En op die manier probeert Halik buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij te komen. Halik neemt hun vragen volop serieus. En tegelijk blijft hij ook volop priester, die staat voor zijn geloof. Toen de kerk in 1990 weer in de picture kwam in Tsjechië en de christenen zich weer meer konden laten zien en geprezen werden om hun houding van verzet, toen zagen veel christenen niet dat alle bomen om hen heen vol Zacchaeussen zaten. Mensen die zich niet wilden of konden mengen in de menigte van oude of splinternieuwe gelovigen, maar die niet onverschillig of vijandig waren. Die Zacchaeussen waren zoekend en nieuwsgierig, maar wilde tegelijk ook afstand en overzicht houden. En dat vreemde mengsel van nieuwsgierigheid en verwachting, interesse en schuchterheid, en soms misschien zelfs van schuldgevoel en ongepastheid, hield hij verscholen tussen de bladeren. Jezus spreekt Zacchaeus bij zijn naam aan, moedigt hem aan uit zijn schuilplaats te komen. En hij verrast hem door juist bij hem in huis te willen komen. Halik voelt het als zijn roeping niet om mensen te bekeren, maar om aan mensen die liever afstand bewaren een begrijpende nabijheid te bieden. Ze zijn ook nog onderweg, voelen zich niet thuis in de menigte, zijn nog niet klaar om zich in het volle licht te laten zien. Ze weten of vermoeden in ieder geval dat er nog hoop moet veranderen in hun leven. Toch hebben ze gevoel voor ogenblikken waarin het wezenlijke voorbij komt. Het trekt aan hen, net als de geest en eruit ziet om Jezus te zien. Maar soms verbergen ze hun geestelijke honger achter vijgenbladeren. Voor anderen en soms ook voor zichzelf. Geloven is het gaan van een nooit eindigende weg. In die zin staan alle mensen naast elkaar. We zijn allemaal nog onderweg en niet klaar. De Bijbel leidt ons naar de waarheid niet door definities en systemen, maar juist door verhalen, kleine en grote drama's, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Zacchaeus zelf. En door in die verhalen betrokken te raken, kun je een transformatie beleven. Omdat je onderweg bent, is het van groot belang om zelf ook altijd een zoeker te blijven, om open te blijven staan. Zodat we anderen ook niet met onze zekerheid in de weg staan. De allerlaatste zin die Thomas Merton uitsprak luidde: wat men vandaag van ons wil, is niet zozeer spreken over Christus, maar Hem in ons laten leven. Zodat de mensen Hem kunnen vinden, door te voelen dat Hij in ons leeft. Thérèse van Lisieux, een non die later door paus Johannes Paulus II uitgeroepen werd tot kerklerares, is voor Halik een groot voorbeeld. In een tijd van vooruitgang en optimisme, dat de 19e eeuw zo kenmerkt, raakt zij in een geloofscrisis. Ze komt in het donker terecht. Bleef zelfs zo sterk de afwezigheid van God. Maar accepteert het allemaal als uitdrukking van solidariteit met niet-gelovigen. Thérèse zegt dat ze niet-gelovigen beschouwt als haar broeders, met wie ze aan dezelfde tafel zit en hetzelfde brood eet. En ze vraagt Jezus haar niet van die tafel weg te sturen. Juist omdat ze zo gelovig is, kan ze ook diep de Godverlatenheid doorleven en zo het verborgen gelaat van het atheïsme onthullen en ervaren. Hoewel de meeste atheïsten geen last hebben van de tragiek van hun toestand. Op de drempel van de dood erkent Thérèse dat ze haar geloof verloren heeft. Al haar zekerheid en licht kwijt is. Ze is alleen nog maar in staat om lief te hebben. Halik interpreteert atheïsme dan ook als onafgemaakt werk. Het is half gekookt, zou je kunnen zeggen, en daarom nog geen verteerbaar voedsel. Er moet nog een snufje geloofzout bij. Het vraagt om een vervolgstap naar synthese en een volwassen geloof. Moeten we niet als kerk juist ook naar voren brengen dat God allereerst een mysterie is? Wat kunnen we eigenlijk zeggen over God? Een psalm zegt: in wolk en duisternis is Hij gehuld. Geloof en atheïsme zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat God verborgen is, transcendent. De negatieve theologie heeft het ook altijd onder woorden willen brengen. God is altijd groter dan wat wij in menselijke taal kunnen omschrijven en kunnen bevatten. God bestaat niet zoals wij mensen bestaan en daarom is God ten diepste onkenbaar voor ons. We kunnen beter zeggen wat God niet is dan hoe en wat Hij wel is. Het is waar dat de Bijbel een boek van paradoxen is, schijnbare tegenstellingen. God woont in een ontoegankelijk licht en tegelijkertijd is ieder mens naar zijn beeld geschapen. Paradox is een manier van denken die Halik sowieso aanspreekt. Moet je niet altijd met twee woorden over God spreken? Jezus is de gekruisigde en opgestane Heer. Dat moet je niet tegen elkaar wegstrepen. Alsof Jezus nu alleen nog maar de opgestane Heer is. Hij blijft ook de gekruisigde. En voor Halik blijft door de paradox het geheim van God overeind. In de Bijbel komt God ook vaak zo naar voren. God woont hoog in de hemel, maar ook bij de verbrijzelde van hart. God is groot, maar ook zo klein als het kindje in de voederbak. Thomas Halik bezoekt een kathedraal in India, waar hij uitgenodigd wordt om het verhaal van de ongelovige Thomas te lezen. In dat verhaal weigert Thomas te geloven in de opstanding van Jezus, tot hij er op een dag ook bij is wanneer de opgestane Heer verschijnt. Jezus nodigt Thomas dan uit om zijn wonden aan te raken, om te zien waar de spijkers en de speer gezeten hebben. Daarna neemt de priester van deze kathedraal hem mee naar de plek waar de apostel Thomas doodgemarteld zou zijn, volgens de legende. En daarna bezoeken ze een weeshuis. Halik vindt het verschrikkelijk. Dat weeshuis is net een kippenhok, met allemaal kleine bedjes waarop broodmagere kinderen liggen, of juist kinderen met een dikke buik van de honger. In die eindeloze gangen keken hun koortsige ogen me van alle kanten aan en staken ze hun roze handjes naar me op, naar me uit. De stank die hem hing benam me de adem. Haling wil eigenlijk maar één ding, wegvluchten. Dan ineens herinnert hij zich de tekst die hij die morgen gelezen heeft. Raak mijn wonden aan. En hij vraagt zich af, werd de apostel bij het zien van de opgestane Heer in één keer van al zijn twijfels bevrijd, of liet Jezus hem via zijn wonden juist de enige plaats zien waar zoekers en twijfelaars werkelijk God kunnen aanraken? Want Jezus vereenzelvigt zich met alle kleine en lijdende. En dus in alle pijnlijke wonden, alle leed van de wereld en de mensheid, Christus' eigen wonden. In hem geloven kan ik alleen als ik deze wonden aanraak. Deze wonden waar onze wereld nog zo vol van is. En misschien waren de twijfels van de ongelovige Thomas wel heel anders dan die waarvan wij als moderne mensen last hebben. Onze ogen willen eerst zien voordat we kunnen geloven. Maar Thomas was bereid zijn Heer te volgen, wilde zelfs met hem sterven, zei hij. Hij nam het kruis serieus en het verhaal van de opstanding leek voor hem misschien een te goedkoop happy end van het lijdensverhaal. Misschien weigert hij daarom mee te doen aan de blijdschap van de andere leerlingen. En wilde hij daarom de wonden van Jezus zien. Hij wilde zien of de opstanding het kruis niet van zijn kracht berooft. En pas toen hij dat wist, kon hij zeggen, ik geloof. Misschien begreep de ongelovige Thomas de zin van het paasgebeuren uiteindelijk veel beter dan de anderen. Jezus komt naar Thomas toe en laat hem zijn wonden zien. Kijk, de pijn, welke pijn dan ook, is niet zomaar weg en vergeten. Juist overal waar mensen lijden, daar is de Heer. En dat werkt Halik verder uit in zijn boekje Raak de wonden aan. Hoe kan de kerk dichter bij die Sargeïsche komen? Hoe kan de kerk in de verborgen kamer van de ziel van ons volk en onze cultuur komen? Vroeg een luisteraar aan Halik in een radioprogramma. De tijd was om. En Halik kon alleen nog maar zeggen op blote voeten. En dat was een verwijzing naar de legende over Sint Adelbert, die in de 10e eeuw voordat hij de bisschopstroon van Praag beklom, als teken van nederigheid voor de kathedraal zijn schoenen uitdeed en op blote voeten naar het altaar liep. De weg naar je medemens is een weg op blote voeten, zoals Mozes ook bij de brandende doornstruik zijn dalen moest uitdoen, want de grond waarop we staan is heilig. Dit was een podcast over Thomas Halik, Rooms-Katholieke priester, bijzonder om te lezen hoe hij de tijd van het communisme heeft doorgebracht en hoe hij in de ondergrondse kerk actief werkzaam was. En na de revolutie tal van kansen kreeg om zijn verhaal te doen en als priester midden in de samenleving te staan. Hoe hij zich kan herkennen in de vragen van atheïsten. Die vragen leven tenslotte ook in zijn eigen hart. En tegelijkertijd voelt hij zich volop priester en gelovige. Dat vraagt om eerlijkheid en openheid, in het besef dat we allemaal onderweg zijn en nog niet klaar zijn, maar ook in het geloof dat God aan de horizon op ons wacht. Na de revolutie in Tsjechië gaat Halik lesgeven op een theologische faculteit. Dat loopt op een fiasco uit. Halik had verwacht dat de kerk hervormd zou worden. Maar op deze faculteit blijft alles bij het oude. Het is een hele conservatieve en helaas ook kleinzielige faculteit. Halik komt in conflict met de leiding en het wordt een traumatische ervaring voor hem. Hij schrijft er zelf over, tenslotte kon ik niet meer bidden. God zweeg. Het was nacht. Kort daarvoor was ik 45 geworden. Ik zat aan de grond. Ja, de meeste gelovigen, inclusief priesters, gaan waarschijnlijk minstens één keer in hun leven door een diepe geestelijke crisis. Maar ook dat hoort bij het leven van een gelovige en dus ook van een priester. Vele vrome handboeken suggereren dat een echte gelovige dat niet overkomt, tot schade van veel mensen. Maar je kunt beter putten uit de spiritualiteit van de woestijnvaders, die daar veel eerlijker over zijn. En dat combineren met inzichten uit de dieptepsychologie. Er zijn mensen die zich van God afkeren als hij zwijgt, omdat ze tot de conclusie komen dat God niet bestaat. Het zou oprechter zijn als ze hadden toegegeven dat hun eerdere voorstelling van God niet werkte. En dat er ruimte is gekomen voor een nieuwe ontmoeting met de ware God. Op de dag dat Halik 50 wordt, staat er op de voorpagina's van de kranten dat hij mogelijk de opvolger zou kunnen zijn van president Vaclav Havel. Halik moet zich bezinnen op zijn roeping. En uiteindelijk kiest hij ervoor om zijn huidige werk voor te zetten. Na studentenpastor geeft Halik inmiddels ook les bij de faculteit Geesteswetenschappen, waar hij zelf ook gestudeerd heeft. En daar krijgt hij alle ruimte om zich verder te ontplooien. Het laatste decennium heeft Halik zich toegelegd op het schrijven van boeken. Meestal doet hij dat tijdens een retraite van een aantal weken, waarin hij zich terugtrekt in de stilte om zich dan te kunnen concentreren op het schrijven van deze boeken. Ten slotte heeft Halik ook nog een reis naar de eeuwige stilte gemaakt, naar Antarctica. Van kinds af aan is hij al buitengewoon nieuwsgierig naar het leven op de Noord- en Zuidpool. En dan doet zich ineens de kans voor om 3 weken daar door te brengen. Na een jaar van training en voorbereiding komt Halik daaraan. En moet direct al een paar dagen alleen doorbrengen in een tent aan de rand van een gletsjer. En de hele nacht is het noodweer. Hij is daar op een expeditie samen met Jaroslav Pavlicek, een bekende Tsjechische poolreiziger. En de boot die ergens klaar zou liggen is verdwenen en daarom moet Pavlicek in een kleine kajak een katamaran gaan halen van het Nelson-eiland. En wanneer hij 2 dagen later terugkomt met de katamaran, komen ze gelijk al in een storm terecht. En wordt de katamaran die op de kant ligt door de wind het water opgeblazen. En ze moeten samen in de kajak 2 uur lang peddelen midden in de storm dus om die katamaran terug te halen. Zonder deze katamaran zouden ze van de bewoonde wereld zijn afgesloten. Het is een buitengewoon gevaarlijke operatie die ternauwernood slaagt. Zelfs de poolonderzoeker had dit maar 2 keer eerder meegemaakt in al zijn tijd op Antarctica. Hij is onder de indruk van de veerkracht van Halik. 'S Avonds trekt Halik zich terug in het stenen huis om daar de hele nacht over de machtige oceaan te kijken. In januari wordt het bijna niet donker op de Zuidpool. En hoewel hij ontzettend moe is, kan hij toch de slaap niet vatten. Hij heeft te veel meegemaakt die dag. De storm is gaan liggen en er is enkel nog stilte. Totale stilte. Halik was zo dichtbij de dood geweest. Dat je op zo'n moment, zegt hij, alleen mag maar aan God denkt. En midden in die storm die dag heeft Halik een bijzondere ervaring gehad. Op het moment dat je al zo moe bent, zegt hij, dat het je allemaal niets meer kan schelen, omdat je lichaam door het koude water ook nog eens zo afgekoeld is. Op dat moment kwam er bij mij een soort besef dat dit het einde niet is en ook niet kan zijn. En met een enorme opluchting ervaart Halik dat hij niet zelf de leiding heeft over zijn leven, maar dat de kracht om te overleven en het vol te houden uit een veel diepere bron komt dan de bundeling van zijn eigen spierkracht, zijn gedachten en zijn zenuwen. Aan die bron geeft Halik zich over en dat ervaart hij als een grote bevrijding. Als psycholoog is hij zich van bewust dat er natuurlijk allerlei stofjes vrijkomen in je lichaam in zo'n situatie. Maar Halik ziet deze biologische verklaring als te beperkt. Juist de geloofstaal kan andere woorden geven aan dingen. En deze twee talen moet je niet tegen elkaar uitspelen. Die gebeurtenis roept bij Halik een diepe dankbaarheid op. Hij zou zelfs durven zeggen dat je alleen in het licht van zo'n grenservaring op zo'n moment van ontzetting, diepe verbazing en dankbaarheid misschien iets kunt begrijpen van de betekenis van het woordje God. In het licht van zo'n ervaring, die diepe dankbaarheid voor het leven als zodanig opwekt, wordt duidelijk dat er geen wezenlijk verschil is tussen gelovigen en niet-gelovigen. Pas als iemand zo'n ervaring van redding meemaakt, kan hij iets proeven van wat woorden als redding en verlossing betekenen. Voor Halik is duidelijk dat deze dankbaarheid een adres nodig heeft. Ik kan toch alleen iemand bedanken, schrijft hij. En die persoon, dat is voor Halik God. Dit is een podcast over Thomas Halik, de Rooms-Katholieke priester uit Tsjechië. Een heel verhaal. Toen hij zijn manuscript aan een collega gaf die kritisch mee zou lezen, zei ze: schrijf je nu alweer over jezelf? Denk je dat mensen tijd en zin hebben om over jouw leven te lezen? Daar moest Halik wel even over nadenken, zei hij. Maar is het niet altijd prettig om iets meer van iemand te weten wiens boeken je leest, zodat je de achtergrond van iemand beter begrijpt. En bovendien schrijft Halik, dit verhaal gaat ook over God. Hoe God een rol speelt in het leven van een mens. En natuurlijk gaat het ook over mezelf. Maar is het niet zo dat ons ik pas in relatie met God een andere structuur krijgt? Dan het bij onze oppervlakkige en alledaagse waarneming lijkt te hebben. Achter ons ego vangen we soms een glimp op van de innerlijke mens. Ons diepe ik. En daarom wil Halik ons een eerlijk verhaal vertellen over zichzelf en over zijn land en de kerk in Tsjechië. Halik doet dat in navolging van Augustinus, zegt hij. Zoals Augustinus de eerste was die een ego-document schreef, de belijdenis. Waarin hij op een moedige en oprechte manier zijn levensverhaal vertelt. En eigenlijk tegen zijn lezers zegt, zoek maar vrienden. Het antwoord op het raadsel van deze geschiedenis. De sleutel tot de betekenis van dit verhaal is God. God vind je alleen als je jezelf kent. En jezelf vind je alleen door naar God te zoeken.